Voor de luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte en te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Te lezen schriftgedeelte is uit Handelingen 2, vanaf vers 14 tot met 47. Handelingen 2, vanaf vers 14 tot met 47. En we zingen psalm 119, vers 3. Psalm 22, vers 15 en vers 16. Psalm 143, vers 10. En Psalm 42, vers 1. Noem nogmaals te lezen schriftgedeelte Handelingen 2, vanaf vers 14 tot en met 47. En we zingen Psalm 119, vers 3. Psalm 22, vers 15 en vers 16. Psalm 143, vers 10. En Psalm 42, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. En zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 119. En daarvan het derde vers. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paad een leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken. Het derde van Psalm 119.
Thank you.
Schriftlezing in dit morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 14 tot het einde van dit hoofdstuk, het 47ste vers. Handelingen 2, de versen 14 tot en met 47, voorafgegaan door de lezing van de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is de eerste, de derde uren van den dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, heb gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: Ik zag den Heere al een tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijheid tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beiden gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en hij wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedood in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt, en er werden omdien dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden, waren bijeen, en hadden allen dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven, en verdeelden dezelfde aan allen, naar dat elk van noden had. En dagelijks indrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God en hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden.
Geliefde, op uw eerste Pinksterdag zijn wij gewoon om te spreken van de komst van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest. Dan wordt er gelet op de tijd wanneer die geest is uitgestort. Er wordt ook gelet op de wijze waarop dat gebeurd is en op welke wijze hij gekomen is. De weg van wind en vuur, maar ook het doel waartoe. Namelijk de verheerlijking van Christus. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Of het rond de aarde mag er op de dag van vandaag het kerkvergaderend werk voortgang vinden. Vanmorgen. Mogen nog samen zijn. Om nu te letten op het werk, de arbeid van die dierbare geest die is uitgestort op alle vlees. En heel kort, geliefde, vanmorgen De drie middelen waarvan die geest zich onder andere, er is meer, bedient. Als de geest arbeidt, dan komt hij met en maakt gebruik van de mond. De mond. Ten tweede van het mes, om af te snijden. En ten derde van de pen, om te schrijven. De arbeid van de Heilige Geest. Deze maakt gebruik van de mond, het mes en de pen. De mond, om te prediken. Bid een evangelie. Het mes om in te snijden en af te snijden. De pen om op te schrijven. In te schrijven. De wet in het hart van zijn kerk. Maar ook afschrijven. Heen en uit. De scheidbrief geven. Al wat dit is, God in Christus. Het werk van die dierbare geest. Mond, mes en pen. De mond. Wet en evangelie. Het mes. Insnijden. En afsnijden. En dan wel een vijfvoudige afsnijding. En als derde. De pen. Schrijven. Inschrijven. En afschrijven. De tekstwoorden uit het hiervoor gelezen schriftgedeelte. Dat gedeelte dat bevat de prediking, althans mogen we aannemen een samenvatting daarvan. De prediking van Petrus in het hiervoor gelezen schriftgedeelte dus. De prediking van Petrus, de mond die spreekt. Maar ook wat de uitwerking daarvan is, dat snijden. Vers 37. Maar ook de vrucht van de wet die in het binnenste wordt geschreven. En het een niet zonder het ander. Zoals daar onder andere van wordt gesproken in het 42e vers. En dan lees ik de tekstwoorden tezamen uit de schriftlezing van deze morgen. Handelingen 2. Vers 36b en 37 en 41b en 42. Ik lees daar Handelingen 2, 36b en 37. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. De uitwerking daarvan, 41b en 42. En er werden op die dag toegedaan, staat met schuine letters, dus dat is ingevoegd tot hen, omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardend in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. Het werk van de Heilige Geest, mond, mes en pen. Wilde nog met elkaar zingen van Psalm 22. De slotversen 15. Wie vet is, en die weet waarschijnlijk dat betekent wie welvarend is, rijk is, eet en knielt voor Israëls Heer. En wie het stof bewoont, de armen. Rijk en arm, knielen, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden, dat is geheim. Hè? Dat u uw leven kwijtraakt om met in die weg in Christus te ontvangen. Een mens moet zijn leven verliezen. Dat zou toch groot zijn als dat vanmorgen mocht gebeuren. Niet meer bespreken, maar beleven. Uzelf kwijt te raken en terug te ontvangen in die ander. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En het 16e vers, zij komen na door God het licht geleid. Op het nakroost dat de Heere wordt toebereid. Ze melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. 15 en 16 van Psalm 22.
Thank you.
de grote daden. De dichter van Psalm 22. 12 apostelen. De Pinksterdag. De grote daden Gods. De grote werken Gods. Worden verkondigd als de geest is uitgestort. Bijzonder Petrus mag dan de mond zijn van God tot dat samengestroomde volk op de eerste Pinksterdag. Mensen hebben het gehoord. De grote werken Gods. Dan hebben we toch te denken aan de werken naar buiten. De werken van de schepping en de onderhouding. Maar het zal toch geweest zijn met name dat werk van de herschepping. Dat grote genadewerk. Dat God een van eeuwigheid verkoren volk reinigt door het bloed van zijn zoon. En zo als gereinigde zondaren terugneemt in zijn gemeenschap waaruit zij door de zonde gevallen zijn. Dat grote genadewerk. Waardoor 12 monden gepredikt, geloofd, de mensen horen het. En ieder in zijn eigen taal. En dan de een twijfelmoedig, wat mag dit betekenen, de ander spottend. Ze zijn vol zoete wijn. En dan gaat Petrus opstaan en neemt het woord. Eerst het woord voor de spotters. De spotters. Zij moeten horen dat dit geenszins aan de orde is. Het is ook heel vroeg. Nee. Petrus gaat aanwijzen wat het wel is. Maar gemeente, voordat we verder gaan. Spotten. Zult u dat nooit doen? Spotten. Spotten. Niet met de dienstknechten. Met al hun onderscheiden gaven. En gebreken. Er waren studenten, die zagen zijn oude leraar, die had geen universiteit gehad. En ze spotten met hem, weet u hoe? Door hem te vragen, dominee, waar heeft u gestudeerd? Die man mocht een antwoord geven. Hij zei, jongens, ik heb gestudeerd in Utrecht. In Utrecht? Ja, op zijn Zeeuws. Daar ben ik uit getrekt. Daar ben ik eruit getrokken. Ja, die was op de Hogeschool van Gods Genade geweest. Zo kon hij zijn spotters antwoord geven. En ook nog in Leiden gestudeerd. Daar heb ik geleerd om de smaadheid van Christus te dragen. Te lijden met name de zaak van de zaligmaker. Spotten, zult u nooit doen. Die de mond van Christus zijn. Je kunt er op een andere manier spotten met de leer van de kerk. Niet alleen met de leraren, maar ook met de leer. Het gebeurt in onze dagen zeer veel en steeds meer. De spot drijven met een schepping in 6 dagen. Of het bestaan van wonderen en nog zoveel meer. Zult u dat nooit doen. De mond des Heren, Heren heeft het gesproken. Maar een derde. En daar moet ik u zeer voor waarschuwen. Zult u ook niet spotten. Iedere zondag. Iedere dag eigenlijk. spotten met God. Die zijn woord laat verkondigen. En u stemt het toe en u legt het vervolgens naast u neer. Is dat niet een spotdrijf? U zegt, heb ik dat nooit gezien? Nou, dan ziet u het nu. Durft u dat? Zijn waarheid wordt gesproken God voor een leugenaar te houden. Door namelijk door te leven alsof er niets gezegd is. Dat het raakt niet. En waarom? Omdat het niet smaakt. Spotten. Het woord der verzoening. Dat nog uit mag gaan tot u. Petrus weet te antwoorden. En dan gaat hij verklaren wat het wel is. Dit is wat Joël gezegd heeft. Namelijk dat de geest van God zal worden uitgestort op alle vlees. Dat betekent niet alleen Israël. Maar over het rond der aarde zal de geest des Heren arbeiden. Uitbreiding ook in de andere zin. Ook binnen ieder volk zal het profetisch ambt worden verruimd. Mozes heeft ooit gezucht toch dat het gehele volk profeten waren. Nu dat gaat nu gebeuren. Oudste, jongste, de jongens en de meisjes. Die door de vinger Gods aangeraakt zijn, gaan profeteren. Wat is dat? Kanttekenaar zegt dat heel correct. Profeteren, dat is kennis hebben van God. En dan met die kennis van God spreken. Ieder op zijn eigen plaats en wijze. Profeteren, maar ook zullen ze gezichten zien. En dromen, dromen. Gezichten. Mogen ze zien. Petrus heeft een laken gezien dat uit de hemel neerdaalde. Paulus mocht die Macedonische man zien. Kom over naar Macedonië en help ons. Johannes heeft wel heel veel mogen zien. Hè? Wat een gezicht. De geopende deur in de hemel. Het lam aanschouwt. Mogen inblik in de oordelen die komen gaan. En dat lieve gezicht hè, van die bruid van Christus die nederdaalt. Een bruid voor een man versiert. Ook de verschrikkingen van de laatste oordelen. Van het eeuwig oordeel. Gezichten. Dromen. Als kinderen van God wel eens wegdromen. En mogen zien. En dan met insluiting van zichzelf. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Waar ze nooit meer zullen zonder. Dat is geen dagdromen. Dat is wegdromen naar datgene wat komen zal. Gezicht. Profetieën. Gaat dat door? Ik denk het wel. Dat dromen zeker. Dat profeteren, maar ook dit dat getuigen is. Sommigen van u weten het wel. Een heel bijzonder getuigenis. In ons land uitgesproken. Op de biddag van het jaar 1777. Door Theodorus van der Groe. Wat ontzettende woord. Die vloek. Dat God dit land met zijn geest zal verlaten. Dat de geest van Satan meer en meer heerschappij zal voeren over dit atheïstisch volk. Dat de godsdienst wel gelaten zal worden. Tot vermeerdering en verhaasting van het oordeel. dat onbegenadigden die naar de kansel zullen bestijgen. En een vloek zal rusten op de middelen. Dat de Heer volk en kerk zal afbreken. Eenmaal volleinding zal maken. En onder dat woord leven wij. De Heer gaat werken. Satans geest krijgt meer en meer heerschappij over dit atheïstisch volk. Hoe waar? Maar diezelfde ziener van Kralingen heeft ook gesproken, maar er zal een heilig zaad zijn. Een heilig zaad. Ook hier. Petrus verklaart Joël, kort. Spreekt ook over het oordeel dat komen zal, dat ontzettende gericht op de laatste dag, rook en vuur. Als de hel opengaat. In miljarden. Met lichaam en ziel zullen afdalen. Wie ziel daar nu al is, maar ook lichaam en ziel. Zo ontzettend. Maar ook die lieve naam. Dat dan, maar ook nu, er behoudenis is. In hem. De vlees geworden zoon van God. Al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. Dan en nu. Zo mag Petrus de eerste Pinksterdag de mond van God zijn. Om te spreken. Het heilige woord. Om te wijzen op die dierbare persoon des middelaars. Dan preekt hij verder van hoe God zijn zoon gezonden heeft, hoe deze grote tekenen heeft gedaan, waarvan u zelf getuige bent geweest. Hoe hij is overgeleverd. Is gedood geworden. Opgestaan. Die grote heerlijke zaken mag hij daarvoor staan. Die hier gedaan heeft alles wat er bij God te doen was. Die de smalijke dood des kruises gestorven is. Als betaling voor de zonde van de kerk. Hoe de Vader die betaling heeft aangenomen te Pasmorgen. En hoe zijn kind, dat heilige kind Jezus, nu mag doorregeren in het vergaderen van die nog achter zijn. Gebleven, die nog toegebracht moeten worden. Om plaatsen bereiden voor zijn kerk. En dat hij eenmaal zou wederkomen. Zoveel zaken worden hier gesproken. Door Petrus. Het evangelie van die ene naam. Waardoor wij zalig moeten worden. Het heeft de liefde van zijn hart. Maar de waarschuwing ontbreekt niet. En eerlijk aan het einde van zijn predikatie. Klinken ook die woorden. Deze Jezus. Die opgevaren is ten hemel. Die zal wederkomen. Is door God gezonden. Dat is de Messias waar uw volk al die eeuwen naar heeft uitgezien. Hij is het. Deze Jezus, geen andere. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Die gij gedood hebt. Die gij vermoord hebt. Schuld. Klinkt de prediking op. Wet en evangelie. Veroordeling en vrijspraak. De mond Gods, Petrus. En zo werkt de Heilige Geest, geliefde. Dat heeft God gewild. Had God anders mensen kunnen bekeren? Zeker. Maar hij is ons geen rekenschap verschuldigd. Hij heeft gezegd, door het woord zal ik werken. Door de prediking zal ik geloof scheppen. En dat is het eerste middel dat wij u aanwijzen. Daarom, gemeente. Ach, dat de prediking van Gods woord nooit klein. Dat is het middel dat God heeft geschonken. Zeker. Er valt veel van die mond te zeggen. Die mond die mag spreken, de mond van God. Maar zelfs daar is God zo vrij. Hè? Want hij kan ook de mond van de natuur gebruiken. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond. Dat is ook een mond. Maar leert u niet van het kruis. Hij kan ook een heidense mond gebruiken van Biliam om een waarheid te verkondigen. En het is niet aan ons om te beoordelen of die mond aan alle vereisten voldoet. Als u de naam van Christus gehoord hebt, dan heeft u daarmee te doen. De preker zelf zal straks rekenschap moeten geven. Er is veel van die mond te zeggen. Die moet wel gezalfd zijn, wil het wel zijn, ja. Dan moet genade in zijn uitgestort. Die moet gezalfd zijn met de mirre. Om de woorden Gods te mogen spreken. De mond van God te mogen zijn. Als het wel is, zeker. Het zal toch een persoon zijn. Die twee ogen heeft, die iets van de hel en de hemel hebben gezien. Persoon die niet onbekend is met de gangen en wegen die God houdt met zijn volk, die een tong der geleerden heeft ontvangen om de rechte tijd te spreken, en gezalfde lippen om bij God vandaan te mogen handelen met het volk. Maar dit blijft staan: de mond van God is het middel dat God geordineerd heeft om zo te prediken. Dood en leven, vloek en zegen, hemel en hel, wet en evangelie. En dan, geliefde, letten we onze tweede gedachte. Zijn mond gesproken heeft. Dan gaat de geest door. Het tweede middel. Het mes. Het woord. Naar het mes. Dus één zaak. Met twee mensen naast elkaar. Twee mensen naast elkaar. Ze hebben hetzelfde gehoord. Deze Jezus. De een neemt een pepermuntje. Kijkt op zijn klok en zegt: nou, het kan onderhand wel. Die ander breekt. Die zak weg. Er gaat de hel voor open. Die moet sterven en God ontmoeten. Die heeft zijn schuldbrief thuis gekregen. Dat is het tweede. De dierbare geest Gods gebruikt het woord. En maakt van dit woord een mes. Dat ingaat in het hart van Gods uitverkoren volk. En zij werden verslagen, de kanttekenaar wijst erop, door stoken. Als een mes gaat het erin. Nou kun je met een mes in een arm steken. Dat doet zeer pijn. In een been, hier, dat is nog pijnlijker denk ik. Maar dit is dodelijk. Daar gaat het mes in. En veel mensen zijn wel geraakt in de kerk. En ik zeg dat niet zomaar. Die zijn geraakt. Die pakken thuis een pleister, plakken het af. Dierbare belofte die zij toe-eigenen, maar die nooit toegepast is. Waar de godsdienst zeer behulpzaam bij is. Het is niet mijn gewoonte om daarmee de spot te drijven. Daar is het veel te ernstig voor. Maar dit gebeurt wel. Dat afplakken. De etter is er niet uit. De ziel is er niet onder vernederd. Hij heeft wel iets gevoeld. Hij ligt misschien een nachtje wakker. En dan jezelf wijs maken. Nou ja, dat schijnt zo altijd te gebeuren. Dat is bij mij ook gebeurd. Nou mag ik ook geloven dat Christus voor mij gestorven is. Die helpen zichzelf. Maar het mes van de geest gaat verder. Steek dood, dan is er geen pleister meer. En dan kan ook niemand meer helpen. En als ze dan tegen je zeggen, joh, je moet geloven. Weet u, dat zou nou voor iedereen wel kunnen, maar voor die ziel niet meer. Die heeft maar één woord, draag mij uit, want ik ben dodelijk gewond. Weet u wat er nou gebeurt als dat woord werkelijk treft, ook vanmorgen? Dan is het voorbij. Dan is de wereld voorbij. De godsdienst gaat gewoon door. Nou ja, goed, er is wel wat gebeurd. Dat zullen ze ook nooit vergeten. Dat zeggen ze nog heel plechtig ook. Niets zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. Maar die wereld is niet zo erg veel veranderd hoor. Voor de kerk, die zichzelf niet kerk kan noemen, vergaat de wereld. Het is voorbij. En die gaan benen. En geliefde, als dat mes erin gaat, gaat het in het hart, hè, dat ze doodsteken. En dan gebeuren er twee dingen. Dat doet pijn. En dat geeft droefheid. Dat geeft pijn. En dat geeft droefheid. In die twee, hè. Pijn. Moet sterven. En God ontmoeten. Maar dat woord, dat is daarom zo ontzettend. Want dat geeft nu te geloven dat je een zondaar bent. Dat wist u al lang nooit geweten. Dat u God haat. En dat u van God niets moet hebben. En dat u niet goed uit Gods hand bent voortgekomen. Niet anders heeft gedaan dan God getergd, zijn schepping bevuild, het bloed van zijn zoon veracht, al de waarschuwingen van zijn zeer getrouwe knecht in de wind geslagen. Alles schuld en alles roept uit, de hel verdient. Ik zeg geen woord te veel. Die gaan verborgen plaatsen zoeken, om te wenen voor het aangezicht van een onbekende God. En je begrijpt er niks van. En vraag me ook maar niet om dat te verklaren, maar dat kan ik niet. Maar het is wel waar. Er mag wel eens wat licht op vallen. Maar een mens weet het niet meer. En die moet verloren gaan. Want dan gaat de zonde zo drukken. Dan vlug je kamer in en kamer uit. Misschien wel naar de stal of niet. En niemand begrijpt je. Hè? Misschien dat ene beest dat zo'n kopje tegen je knieën ligt. Die begrijpt het toch. Dat een mens is die de schuldbrief heeft thuis gekregen. Maar die pijn. Hè? En die droefheid. Nou, kijk, als de dokter zegt, u bent ongeneeslijk ziek, ik kan echt niks meer voor u doen. Dan kan het zijn dat je nog niet eens pijn hebt. Ze hebben het gezien en het is niet te stuiten. Die pijn komt dan wel. Het is een andere pijn. Maar het moet dus sterven. Het leven los te moeten laten. Dan komt er ook verdriet. Dat alles voorbij is. Wat je nog toelachte, niet meer zal worden gegeven. Lieve kinderen en ouders, wat je nog meer hebt, het is voorbij. De zon gaat onder. Het is een andere pijn. Dat is niet vrij vanzelf dat lachen. Dat begrijp ik ook wel. Het is wat hoor. Maar dit is anders. Het is een pijn die de wereld niet kent. Een droefheid waarvan de wereld niet weet. Als een schreeuw tot een onbekende God. En weet u wat nou is? Daar ligt de pijn in. Van een die God op het hoofd heeft misdaan. Het is niet dat ik naar de hel moet. Dat is vreselijk. Mensen weten heel niet wat hij zegt. Maar ik tegen de liefde gezondigd heb. Dat is de pijn. Omdat ik die goed geschapen ben. Vrijwillig naar de hel ben gaan wandelen. Want God nooit mijn ondergang op het oog had. Maar ik wel. En die wenen, die verborgen plaatsen. Een onbekende God achterna. Kent u dat? Dat is mest erin gegaan. De pijn en de droefheid. Zo bekeert God zijn volk. Maar dan gaat het verder. Dat is een insnijding. Maar de Heer gaat verder. Dat mes gaat nu afsnijden. Insnijden is één. Dat is de slag naar binnen gevallen. Maar het gaat verder. Hoort u dat? Het wordt ook afsnijden. De eerste afsnijding kent u. Dat is van de wereld. Een jongen die met zijn vrienden meeging, die zegt als die vrienden voor de deur staan, nee hoor. Nee, dat kan niet meer. En u die had de vooraanstand op het werk om zogenaamd leuke dingen te zeggen, u blijft nog op uw kantoor zitten. De wereld gaat voorbij. Dat weet u wel. En u gaat ook voorbij, dat weet u ook wel. En u weet ook niet hoe het verder moet, maar de wereld kun je niet meer in vinden. En dan kan het wel eens zijn dat je toch nog een keer een uitstapje maakt, maar dat krijg je met hete tranen te betreuren. Je wordt van de wereld afgesneden. Echt waar. En je begrijpt niet dat er ooit nog iemand kan lachen. Ooit nog iemand kan lachen. Afgesneden van de wereld. Dat is de eerste afsnijding. En dan wordt het anders. En dan ga je wel naar bed al, denk ik. Is toch altijd een ernstige prediking geweest, of niet? Altijd een ernstige prediking geweest. Ik heb zowel gesproken over de ouderen die er niet meer zijn. Ik zal geen naam noemen. Maar dat dat toch tijden geweest zijn, dat ook hier de eeuwigheid neerdaalde in de kerk. En de beslag was. En dat zoekt de mens ook. Die zoekt eerlijk behandeld te worden. Die gaan anders kerken en anders werken. Die zoeken een prediking waar hun ziel verklaard wordt. Waar hun ziel op het diepste nederd wordt. Want God op het hoogst verheerlijkt. Die zoeken niet een prediking waar je zelf ook naar wat moet doen. De losse eindjes bij elkaar krijgen. Die weten als het ooit goed komt, dan kunnen ze niet bekijken. Dan moet het wel daar vandaan komen. Er zal er niets van mij bij zijn. Die gaan anders kerken. En anders werken ook. Nauwkeuriger, nauwgezetter. En soms kunnen ze helemaal niet werken. Weet u dat? Kunnen ze helemaal niet werken. Dan zeggen ze, ik kan niet werken. Die zijn ziek. Van die pijn. Te moeten sterven, niet te kunnen sterven. Het kan wel eens zijn dat je werk zelfs niet meer kunt doen. Zo ziek. Maar in de wereld kun je niet meer vinden. Het wordt anders. Je gaat naar je kleerkast, dames. Je korte rok is zes voorbij. Hè? Dat kan toch niet. Maar dan is het voorbij. Dat hoeven ze u niet meer te zeggen. Nu moeten we het helaas nog zeggen. En al dat frivole, al die opschik, dat hoeft niet meer. U krijgt een walf van. Er verandert veel in die boekenkast ook wel, denk ik. Hè? En ook in de huiskamer. Een ontdekte zondag. Kunnen dan nog die stripboeken van uw kinderen over de vloer leren? Kinderen, dat kan toch niet meer? Nou, dat kan toch niet, hè? Ik begrijp ook niet hoe dat in onze gezinnen kan. Hè? Ja, maar het zijn kinderen, ja precies. Weet u wat voor kinderen dat zijn? Kinderen van u. We zijn allemaal Satans kinderen. Moet u dan nog wat voeden dan? Met het vuil van de wereld? Dan verandert er alles. Dan gaan ze werken en kerken. En voor je het weet, kan er toch wel een genoegen in liggen. De godsdienstige mensen doen heel erg mee om u daarin ook te verzekeren dat wel de goede kant op gaat nu hoor. Ja, het gaat wel de goede kant op. Wat er allemaal niet veranderd is. En ik heb ze naar de kerkraad zien gaan. En naar de tafel des Heren zien gaan. Op grond van die veranderingen. Maar zwaar werk is kant niet, hè. Maar die schuld is niet opgelost. Er is wel veel veranderd. En daar kan een mens tegenwoordig harder mee stellen. Maar in de ware ontdekking zal dat niet gaan. En het mes gaat door. Naar die tweede afsnijding. Om nu te leren dat uit de werken der wet nooit een ziel gerechtvaardigd zal worden. Ja, het is wel makkelijk gezegd. Maar het is wel waar. Dat en die verandering in uw huis. En in uw hart. En dat bidden. En dat smeken. En die tranen. U geen stap dichter bij de hemel brengen. Maar het vult dan alles voort. Uit een onbekeerd hart. Heeft zichzelf op het oog. En geeft God niet wat God waardig is te ontvangen. De betaling staat nog open. En in de ziel wordt het gehoord. Betaal wat gij schuldig zijt. En geen cent om te betalen. De tweede afsnijding. Uit de werken der wet zal nooit één ziel gerechtvaardigd worden. Dan is het voorbij. Ik kan de wereld niet vinden. En met de werken kom ik ook niet uit. Zo werkt God. Snijdt hij af. Het houdt een mens over. Alleen maar schuld. Alleen maar schuld. Ook zijn tranen. Ook zijn gebeden alleen maar schuld. En dan weent hij. Als een schuldenaar. Die zich nooit terug kan brengen bij God. En daar behaagt het God om een oog te ontsluiten voor de algenoegzaamheid en dierbaarheid en de volmaaktheid van Christus. Dat juist zo'n ziel die uit de wereld en uit de werken gezet is, die krijgt over hem. Die alleen kan helpen. Wat krijgt dan Christus een waarde voor zo'n ziel die uit het werk gezet is? Om dan te mogen zien op hem die al dat werk heeft gedaan, volkomen heeft gedaan. Heel zijn leven lang gearbeid in die liefdedienst. Om de Vader te geven waar hij recht op heeft. Met al de liefde van zijn hart. 24 uur per dag geleefd met het oor op het hart van de Vader. Maar dat was zijn spijs. Die wil des Vaders om die te doen. Zo was hij in de dingen des Vaders. Om die te doen. Ook de lasten die de Vader hem oplegde. Om de schuld te dragen voor zijn kerk. Het was hem niet te veel. Hij moest er wel steeds eens mee gemaakt worden. Maar dat was zijn leven. Krijg je oog voor de gewilligheid van Christus. Niet alleen de wet vervult, die ik nooit kan vervullen. Maar ook de straf gedragen. Die lieve vriend die daar hangt aan het vloekhouden des kruises. Wat is het dan wel begeerlijke? Zeg je wel eens, Heer, ik hou van u. Of niet? En dan mag je hem zien. Voor wie de bruid zegt. Dat is waar. Dat is de hemel. Dat alles, maar dan ook alles van hem. Niet maar wat, maar zo begeerlijk is. Dat je dan al een hunkering krijgt naar een plaats om hem nou eeuwig te aanschouwen. Ja? Nou, die grote morgen waar nooit een einde zal komen. Eeuwig dat vriendelijk aangezicht van die lieve borg te aanschouwen. Wordt je hart zo uitgelokt. Het zijn zoete tijden. Als je mocht zien, dan komt opnieuw dat mes van die dierbare Christus. Dat is een zichtelijke Christus. En ik doe daar niet geringschattend over. Ik weet het zelf nog zo. Toen die weg ontsloten wordt, ik dacht, nou ben ik bekeerd. Dit is het. Het leek wel of het is bij een dag opeens die huiskamer vol met zonlicht is. Dan weer die vraag. Is uw schuld betaald? Want u heeft het wel veel gezien. Van hem die inderdaad al uw liefde waardig is. Maar is uw schuld betaald? Waar is hij dan gebleven? En Christus gaat wijken. Komende en gaande Christus. Ik heb hem gezien. Er zat een muur tussen. De schuld zat er tussen. Nou was het dan dat ik mijn zonde niet zag. Ze lagen niet onder het bloed. Misschien onder een zekere genegenheid en liefde, maar niet onder het bloed. En daar heb ik geleerd. Dat bedekte schuld nog geen verzoende schuld is. O, die derde afsnijding. Het is wat. dan ben je onbekeerder dan je ooit geweest bent. Dan kun je ook nooit meer bekeerd worden. Dan zeg je, heren, het is alles mis. Het is nooit waar geweest. En ik ga ook niet meer naar de kerk. Ik weet niet meer wat ik nog moet doen. Maar het is duidelijk, het kan niet meer. Een mens vecht toch voor het leven. Hij vecht toch voor het leven. Weet je wat hij dan gaat doen? Ik heb het gistermiddag zo gezegd. En dat is echt waar. Dan moet hij maar denken aan een koning. Hè? Een koning. Die bijna heel zijn rijk is kwijtgeraakt. Van alle kanten. De vijanden dringt op. En het ene gebied naar het andere gebied. En hij heeft net een klein plekje over voor zichzelf. Maar hij zit nog steeds op zijn troon. En wat gaat hij dan doen, die koning? Om het kleine plekje wat u over heeft nog te behouden. Dan gaat hij deputaatschappen sturen, gezantschappen. Om te onderhandelen met de tegenstander. En dat doen we ook een zondag. Die alle grond wordt weggeslagen. Die aan het einde gekomen is. Hij gaat soebatten. Hij zegt, Heer Jezus, ik heb u gezien, nou zie ik u niet meer. Maar het is toch zo dat u gekomen bent voor zondag. Nou, hier zit er een. Zou die me dan niet willen overnemen? Ik zeg het maar in mijn eigen woorden hoor. De Heer Jezus geeft geen antwoord. En voor de gezantschap. Nou, dan beloof ik dat ik altijd in uw dienst zal arbeiden. Zal mij niet zoveel zijn wat je beloofd had hoor. De Jezus geeft geen antwoord. En het volgende gezantschap dan? U bent toch gewillig? U heeft toch macht? Ik heb alleen maar armen. Ik kan mezelf niet meer helpen, dat weet u toch? Dat is toch uw wonderlijke ambt? En dat zingen we toch ook? Aan armen uitgena, u hulp ter verlossing tonen. Hier is zo'n arme. En zo betelt hij maar. En zo stuurt hij maar gezantschappen. Hij onderhandelt maar. Hij onderhandelt maar. En dan die vierde en laatste afsnijding. Hij moet van zijn troon af. Hij moet van zijn troon af. Hij moet in het stof. Hij moet verloren gaan. Want hij zal leren dat Christus gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En de verloren mens is een mens die ligt onder de vloek. Die ligt voor de poort van de hel. Is een mens die het oordeel waardig is. De eerste keer die de schuld ging drukken, kon je nog wel beleiden dat hij de dood waardig was. Dat is een toestemmen. Maar nu bij die vierde afsnijding wordt die geest zo gewillig gemaakt om niet alleen dat oordeel toe te stemmen, maar ook toe te vallen. En bij de toestemmen was er nog veel angst. Maar bij het toevallen niet meer. Dat was zoet. Iedere zonde hebben we gezien. Daar kleefde een hel aan. En God zo rechtvaardig. En het mocht niet anders en het kon niet anders. En de ziel wilde niet anders. Dan rechtvaardig verloren gaan. Als God daarin verheerlijkt wordt. Dat zoete recht verkust. Want wat maakte nou de scheiding? Christus was er dan. Maar hij stond al achter het recht. Daar moest die ziel nou aan ontdekt worden. Dat is die vierde afsnijding om dat recht van God afgesneden te worden. Van zichzelf. En dan raakt de mens zichzelf kwijt. En dan valt hij. En weet u waar hij dan valt? Als hij afgesneden wordt van zijn eerste wortel, zijn Adams bestaan, dan valt hij op die tweede wortel, op Christus. Een dodelijks tijdsgewricht, een punt des tijds, een ziel gered, overgenomen, ingeplant, afgesneden, die vierde afsnijding gericht, om daarom als een verloren mens in die ander te komen, die de ziel gezond en levend kust. In wie ik mag zwemmen. Wiens bloed is een oceaan van eeuwige godsliefde. Die de prijs der zielen heeft betaald. Ook voor mij. En Christus in het uur der liefde verzekert dat. En dat is het stondeke van het welbaar. Dat is het stondeke van het welbaar. Dan zingt de mens in de oceaan van vrije genade. In eeuwige ontferming. In hartverblijdende barmhartigheid. Gij zijt mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Wat er dan in de ziel omgaat. Overgezet. O, die afsnijding. Wat doet een mens niet anders dan vechten. Vechten. En dat troontje vasthouden. Alles beloven. Maar die afhandeling. Die vierde afsnijding. En kom, mijn vriend. Dan breekt het nieuwe leven aan. Het is een opstanding uit de doden. Een opstanding uit de doden. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Overgegaan in die ander. Het ontzaglijke ogenblik. De eeuwigheid weet daarvan. De eeuwigheid gaat nu ook trekken. En kom, die lieve geest, naar de mond en het mes, nu de pen. Nee, hij legt die mond en die messen niet weg. Keer op keer moet ik weer onderwijs krijgen. Heb ik een Nathan nodig die me opzoekt? Gij zijt die mens. Heb ik een Paulus nodig die mij wegwijst? Wegwijst in de liefde. Die mond spreekt en die is zoet. En het mes, dat wordt steeds meer gebruikt. Dit afgesneden, dat afgesneden. Die weg kan niet. En zit ik dan toch in het kasteel van de wanhoop. Overal word je uit weggehaald. Wegen worden afgesneden. Ik heb een oude zielsvriend gehad die zei, paardje dominee was steeds in de hoger. En nou ga ik begrijpen. Nu ga ik begrijpen. Wat het is om nauwelijks zalig te worden. God snijdt alles af. Al die franje van begin. Al dat geestelijke praten. Dan kon je toch nog wel eens de ene voorraad naar de andere uitgeven. Daar ben je niet moe van. Het wordt stil van binnen. Het paardje wordt steeds nauwer. En dan zeg ik. Ja, nou begrijp ik het een beetje. Als dat volk straks boven komt. Dat ze dan zeggen, is het dan toch waar geweest? Toch waar geweest. Het grootste wonder. U weet wat dominee Mira's in het begrafenis van gebruikt. Het grootste wonder. Het is toch waar. Wat wordt nou? Nee, mes en mond worden niet weggenomen. Maar ook het derde. Schrijven. Gaat de dierbare geest schrijven. Jeremia 31, ik heb het u al genoemd, hè, vooraf. Hij gaat de wet in het binnenste geven en in uw hart te schrijven. Wat is schrijven dan? Nou, Paulus verklaart dat in 2 Korinthe 3 vers 3. Dat is niet meer inkt. Dat is door de geest geschreven. Een leesbare brief van Christus. Waar je weet wat schrijven betekent in de Bijbel. Vastleggen. Betekent een diepste de liefde Gods wordt in mijn hart uitgestort. De wet, wat voor wet is dat nu, die in mijn hart geschreven wordt? In die vlezen harten van Gods kinderen. Vlezen harten. Ja, die zijn zacht gemaakt. Die waren zo hard. Harder dan de hel. Kon niks in. Maar ik ken één middel wat het hart werk kan verdedigen. Dat is het werk van de drie enige God. Dat is de dauw van de geest. Die maakt teer. Het bloed van Christus. De liefde van de Vader. En in dat hart gaat de Heer nu wonen en werken. geschreven worden, een leesbare brief zijn, is eigenlijk gedompeld worden in de geest. Gedompeld worden in de liefde. De liefde God, zegt Paulus in Romeinen 5, in onze harten uitgestort. Door de Heilige Geest. Die ons gegeven is. Dan ligt het vast. En dan spreekt Paulus van de wet des gemoeds. Dat is de wet van de liefde. Dat is liefhebben. En als u mij vraagt, wat is nou het leven dan? Dat is liefhebben. Dat is liefhebben. En dan zing je voor het eerst in je leven, hoe lief heb ik uw wet? Die wet. Ja, die wet is een uitdrukking van het wezen en van de wil van God. Van zijn heiligheid. En dat is de begeerte nu. Als een mens werkelijk de mond Gods heeft gehoord. Het mes is ingegaan. En de ziel is afgesneden. En er komt in Christus. Is dat zijn leven? Is dat zijn leven? Om God lief te hebben. Eeuwig de liefde lief te hebben. Eeuwig de beminde te beminnen. En dat kan alleen volmaakt in die grote eeuwigheid. En dan wordt het waar. Ik zet mijn treden in die spoor. Dan wordt het waar. Leer mij, o God van zaligheid. Mijn leven in uw dienst besteden. Valt gij mijn hand. 143. Tiende vers. Tiende van Psalm 143. Dan vangt het nieuwe leven aan. Dit is leven. En hier vergaat de wereld echt. Als een ziel in Christus komt, dan is die oude wereld voorbij. De eerste keer dacht ik dat ook. Dan vergaat de wereld. Nou, dat wil zeggen, de geur en de kleur en de smaak gaat er vanaf. Het was nog die oude wereld. In de koning op zijn troontje zat. Zo godsdienstig en zo vroom. Maar hij zat er wel op, hè. En de oude wereld is voorbij. Jezus Christus is, zegt Paulus, is een nieuw schepsel. Het oude voorbij. Er is nieuw gekomen. Dat is het moment dat een mens de reis afvat. En op weg gaat. Als een pelgrim naar die grote godstad daarboven. Is de reis begonnen. En er wordt de wet des Heren, de wet der liefde in zijn hart geschreven. Er wordt de liefde in zijn bestaan. Dan schrijft als het ware de Heer zichzelf over in het hart van zijn volk. Dan krijgen ze iets van wat Petrus noemt die goddelijke natuur. Dan gaan ze dus terug. De Geest schrijft de wet in het binnenste. Dompelt ze in de liefde. Schrijf. Daarvoor heeft Christus ook geschreven door zijn geest. Die heeft hier op het voorhoofd geschreven. Dat kunt u lezen in Ezekiel 9. Ik ben al getekend door de liefde. Het kruis hier. Die zonde heb ik geboet. En op grond van dat teken, van dat bloed van Christus, verleent de Vader vrijspraak. Wie mag dat kennen? Getekend door het bloed van de Zoon. Getekend door de liefde in het hart. De Heer leidt zijn volk nog wat verder. En dan mogen ze ook wat zien dat de Geest ook geschreven heeft in de handpalmen Gods. Ik heb in beide handpalmen gegraveerd. Gij zijt mij. Dat wil zeggen, ook daar ligt het vast. Elke keer als die Geest schrijft, dan wordt het vastgelegd. Dat bloed, die liefde, die eeuwige verkiezing, in beide handpalmen gegraveerd. Schrijf. Dan mogen ze wel eens geloven dat hun namen boven staan opgeschreven. Opgeschreven in het boek des levens des lams. Maak dan uw roeping en verkiezing vast. Zodoende zult gij niet meer struikelen. Maar de Geest schrijft ook af. En dan pakt hij je hand en zegt, kom, dan gaan we samen schrijven. Gaan we samen schrijven. Afscheidsbrief schrijven aan de duivel. Duivel, ik dien u nooit meer. En een afscheidsbrief van de zonde, heen en uit, heen en uit. En een afscheid aan de wereld, de kermis, kom ik niet meer. U zegt, glip er nog wel eens naartoe, hè? Nou, dat is deels wel waar. Maar dan moet ik uitweiden, dat wil ik vanmorgen. Maar het is toch niet waar. Want dat staat in het Hooglied, het vierde hoofdstuk. Gij zijt een besloten hof. Besloten. Een muur van liefde, nee, daar komt u niet meer uit. God is zo zuinig op zijn eigendom. In ieder geval, afschrijven. En dat is leven eigenlijk. Afscheidsbrieven schrijven. Afscheidsbrieven schrijven. Afscheidsbrieven schrijven. Dit kan niet meer. Daar wil ik niet meer zijn. Dat is voorbij. Afscheidsbrieven schrijven. Dan wordt het steeds stiller. We moeten pas nog, en dat is altijd een voorrecht, hè? Dat is een oud lief kind van God. Geoefend, meen ik althans wel geoefend. Paardje wordt nauw, dominee. Het wordt stil, hè. Steeds meer dat vreemdelingschap. En weet je, ook je vrienden, maar daar hou ik van, die het beeld van Jezus dragen, kan het er niet mee doen. Kun je er niet mee doen? Nee. Mag ik ook niet op leunen? Ik kan wel passen. Maar straks daarboven. Hier zijn we elkaar ook niet toe betrouwd, want we bouwen elkaar weer op. Hè? We bouwen elkaar weer op. Nee, ik heb het niet over dat ene ogenblikje. Dat ene woord. En dan gaan ze weer verder. Die plakken niet hoor. Dat ene woord. En dan zeggen ze tot ziens in die oudste broeder straks. Die plakken niet hoor. Dan krijg je elkaar. Dan bouw je elkaar. En dan gaat Christus wijken. En dan zegt hij, kun je mee vrienden doen? Dan kun je mij wel missen. Hij is zeer jaloers op zijn eer hoor. En daarom wordt het stiller en toch ook weer niet stiller. Steeds meer leunend op die liefde. En zo gaat de kerk naar huis. Echt. Afschrijven. Dan weet je waar ik ook aan moet schrijven. Ik moet mezelf ook afschrijven. Dat valt niet mee hoor. Afschrijven. En de geest inschrijven. Het is dat die geest je hand vasthoudt, anders kwam er geen letter op papier. En zo is leven. Wordt u daar moe van of niet? Wordt u daar moe van, zeggen ze eerlijk. Lijkt u niet wat. Toch is dit het leven. En weten. En iedere keer als je toch weer iets kwijt bent. Dan zeg je, oh. Dat had veel eerder moeten gebeuren. Toen we Christus leren kennen. Toen was de taal van Augustinus ons niet vreemd. Zo laat heb ik u lief gehad. Dat had ik eerder moeten doen. En zoals leven afscheid nemen, is dat ook niet wat de doopformulier zegt. Leven terwijl het niet anders is dan de gestadige dood. En voor de godsdienst en voor de wereldse mens is dat vreselijk. De kerk ervaart het wel als een bevrijding. Dat het paardje wordt nauwer. En het wordt stiller. Maar je raakt ook steeds meer last kwijt. En nou zegt die dominee, er stonden nog een paar versen hè, te bepreken. Nou, dat heb ik toch gedaan. Ze hebben er toch toegevoegd, die 3000. Die kwamen op die andere wortel. Hè. Ze waren afgesneden, kwamen op die andere wortel. Die zijn toegevoegd. Die scharen die niemand had. Die in Christus thuis zijn gekomen. Het voorportaal. En straks in het hart van de Vader. Dan zijn ze ten volle thuis. U zegt ja, maar dat. Wat er ook staat in het versje daarop. Hè, over broodbreken. En gemeenschap. En gebeden. Moet ook bepreekt worden. Dat is waar. Maar toch heb ik het gezegd. Hè. Dat is nou het nieuwe leven. Wat is het anders dan. Volhardende leer. Der apostelen. Oh, de leer. Zal ik u zeggen wat te leren is, dat is dit. En dat is een persoon. En heel de Bijbel is voor de kerk een liefdesbrief. Weer geschreven door de liefde. Standvastig bij de leerder apostel wil zeggen, hier met Hiskia is het leven van mijn geest. Dit is mijn licht in duisternis. Dit is de gids op de weg, de smalle weg ten hemel. Bij dit woord zal ik leven en sterven. De leerde apostel is de persoon van Christus, zoals hij daar getekend staat in de heilige bladen. En de gemeenschap met God en zijn lichaam, dat is wat anders dan bij elkaar zitten. Bij elkaar tot hand en voet zijn. Soms niet meer dan twee schepen die elkaar passeren in de nacht. En enkele groet uitwisselen. En ieder gaat weer door. Gemeenschap. En breking des broods, als ze samen mogen wegwandelen, als die stervende vriend wordt gegeten en zijn bloed wordt gedronken. Of als ze samen thuis een eenvoudige maaltijd mogen houden, een eenvoudige maaltijd. In eenvoudigheid des harten en met vreugde. Die staan niet na 5 gangen, maar die ene gang, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is hun eten. Zo zijn ze samen, dat is de kerk. En gebeden is het anders dan zuchten. Door hem die in mij zucht. Met onuitsprekelijke zuchting. Jezus heeft ook gezucht hier op aarde. De geest zucht nog steeds. Straks is de geest uitgezucht. De laatste zucht in de kerk is thuis. Die eeuwige godsgemeenschap. Gemeente, ik moet eindigen. Want u moet naar huis. En we moeten allemaal bekeerd worden. Zodat je dat nooit meer vergeet. We moeten allemaal bekeerd worden. Eén ding, kinderen, ouderen, je moet bekeerd worden. Je moet met God verzoend worden. Je moet het leven kennen. Het leven met die vriend. Op weg naar het vaderhuis. Straks komt die dierbare geest nog eenmaal snijden. Die geest heeft wat gesneden. En er moet wat gesneden worden. Maar daar leeft de kerk van. Want als een ziel wordt afgesneden, in die vierde afsnijding, en u valt op Christus, valt u op hem, die is afgesneden van het land der levenden. Die gevallen is en er was geen reddende hand. Er was geen vader die zijn kind weghaalde uit de vlammen van de hel. Maar hij is gevallen. De vlammen van God storm, Christus afgesneden. Ter helle nedergedaan. Om zijn lieve bruid voor eeuwig uit de vlammen van de hel te verlossen. Hij van God verlaten. Wat ik niet meer van God verlaten zou worden. Er wordt wat gesneden. Straks, onbekende medereiziger, vergeet dat nooit meer, wordt er nog één keer gesneden. U die hier dat niet wilde, u die alles vasthield, met al uw godsdienst misschien, het was niet meer dan franje hoor, u wordt dan afgesneden, als een druiventros, om te vallen in die grote wijnpersbak van Gods toorn. En dan zal die lieve zalig maken, die u als koning niet wenste, u vertreden. En het bloed van de goddelozen zal stijgen, stijgen. Dat mijn persvat zelfs overstijgen en eruit stromen, stadionhoog en ver. Vertreden in de wijnpersbak van Gods toorn, onder je voeten. Voor eeuwig vertreden worden. Omdat u aan die voeten niet wilde leren. Omdat u die koning niet wilde laten regeren. Afgesneden en voor eeuwig in de hel geworpen. Dat zal onbeschrijfelijk zijn. En heeft u zichzelf daar dan voor over? Moet het daar dan op uitlopen? En zal alle kerkdiensten ook hier in Bethel met u meegaan. Nog meer gewicht geven. Nog verder wegduwen. In die buitenste duisternis. Het volk van God. Een vijfde afsnijding. En ik mag het toch wel zeggen. Daar ziet de kerk wel eens naar uit. Die laatste afsnijding. En wat dat is. Nou vraag het maar aan Simeon. In de tempel. Het was goed. Met God verzoend. Mijn ogen hebben nu zaligheid gezien. Laat me nu maar gaan. Snij maar af. De laatste afsnijding. En dan valt de kerk in de handen van een eeuwig getrouw God en Vader. Dan vallen ze in de armen van die lieve bruidegom van de kerk. Die zich heeft doodgeliefd voor een zwart hellewicht. Om in schoot en in de handen en in de armen, ja in het hart van een drieënige God te mogen eindigen. Dat is toch het blijvend uitzicht van de kerk. Dan zal mijn tong met diep ontzag melden uw recht, uw lof. Amen. 42. Eerste vers. Het heigend hert. De jacht ontkomen. Maar er is nog niet gekomen aan het eind van de reis. Hè? Het vogeltje is wel een keer ontsnapt, maar nog niet helemaal vrij. Het heigend hert de jacht ontkomen schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste van 42. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.